We willen vanavond met elkaar gaan lezen uit Lucas 14 en zingen uit Psalm 81, het 12e en het 13e vers. Dus we willen eerst met elkaar gaan lezen uit Lucas 14. Lucas 14 vanaf vers 15. Maar eerst gaan we met elkaar zingen uit Psalm 81. En daarvan het 12e en 13e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En ook het 13e vers. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboden. Het heeft zich andere goon naar zijn lust verkoren. Psalm 81, vers 12 en vers 13. Samen lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit Lucas 14 vanaf vers 15. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem: een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaals om de genoden te zeggen: komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich eendrachtelijk te onschuldigen. De eerste zeide tot hem: ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. Een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd, daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijnde boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide, heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing hen in te komen opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden dat niemand van die mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. En vele scharen gingen met hem en hij zich omkerende zeide tot hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleinden, allen die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een ander koning te slaan, zit niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij zijn gezanten uit, terwijl degene nog ver is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar niet het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden. Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam, men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel, Koning der Koningen en Heere der Heerscharen, uw woord heeft zojuist geklonken. De levende stem van u kwam tot ons en we hoorden uw onderwijs. Wij bidden van u of u uw Heilige Geest wilt paren aan die woorden die klonken. En wilt u die woorden indragen in onze harten, opdat wij ze zouden verstaan. En Heere, wilt u dan ook vanavond de woorden die we hopen te spreken aan de hand van het boek van Ruil over de heiligmaking, en ook aan de hand van deze schriftwoorden die hier vanavond voor ons liggen, o, zou u dan ook zelf willen komen met uw Heilige Geest? Wilt u komen, o Scheppergeest, en wilt u de woorden in onze mond leggen om te spreken, de zaken in ons hart om te bevinden? En zou u die woorden willen dragen in de oren en harten van de hoorders, en wilt u geven dat er vanavond vrucht mag zijn, vrucht van geloof en van bekering, vrucht bij uw volk, opdat uw Vader verheerlijkt wordt, o Heer Jezus Christus, als uw kinderen versierd met de gerechtigheid die u verworven hebt, voor het aangezicht van uw Vader mogen pronken met uw gaven en met uw vruchten. U heeft het toch zelf gezegd, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt als ge veel vrucht draagt. Wilt u dan alles wegnemen wat hinderen kan, Heere? U kent onze vruchteloze harten. U kent ons zondige bestaan. U heeft het zelf gezegd, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uit ons is niets, Heere. En daarom roepen wij tot u, o wilt u komen. O dierbare, Heilige Geest. Wilt u komen, o Heere Jezus, en zich hullen in het woord, in dat gewaad door de rijen gaan en harten aanspreken? Wilt u zelf komen, o Vader, door de Heilige Geest, om uzelf aan ons bekend te maken voor het eerst en bij vernieuwing in het aangezicht van Jezus Christus, uw Zoon? Heer, neem alles weg wat hinderen kan, onze zwakke moed, onze kleine krachten, wij hebben niets. Maar geef dat we samen alles van u mogen verwachten, als Aarons en Hurs, samen mogen steunen in de gebeden, ook vanavond, opdat we alles van u mogen ontvangen. Wat zal het dan rijk zijn, Heer? Dit smeken we van u, in de vergeving van al onze zonden. Schenk ons met die kool van het altaar vergeving van onze zonden en uw vrijmoedige geest, om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond aangekomen bij het vijfde hoofdstuk uit het boek van Reuel over de heiligmaking. In mijn versie heet het hoofdstuk De Kosten en de kern is Lucas 14 vers 28, want wie van u willende een toren bouwen zit niet eerst neder en overrekent de kosten. Ik zou u wel willen vragen, zonder dat u er een antwoord op kunt geven, maar heeft u wel eens een preek gehoord over Lucas 14 vers 28? U zegt ja, uit Lucas 14 heb ik regelmatig een preek mogen horen. Zeker dat gedeelte over dat avondmaal, over die dienstknechten, over dat nodigen, dat dwingen in te komen enzovoort. Wat een heerlijk hoofdstuk is dat. Iedere predikant die zal dit hoofdstuk met veel vreugde en met veel toegenegenheid preken. Maar dat tekstgedeelte wat daarop volgt, dat 28ste vers, dat staat daar eigenlijk voor je gevoel haaks op. En blijkbaar zo haaks op ons denken dat dat een tekst is waar ik ook even op gezocht heb en eigenlijk geen preek over kon vinden. Nou is dat onderzoek natuurlijk niet uitputtend, maar zo even wat rondgekeken of ik er iets over kon vinden op internet en ik vond daar eigenlijk geen preek over. Blijkbaar ligt het ons toch wat meer om te spreken over die heerlijke avondmaaltijd. Een groot maal met veel plaats. Dat maal wat door God de Vader wordt aangericht, waarbij Christus het lam is, wat geslacht is, wat gegeten kan worden. Waarbij het bloed van Christus de gerechtigheid is om zondaren zalig te maken, om schoon te wassen van de zonden. Dan die woorden, nou hij noodde er velen. Ja, dan die dienstknechten die uitgaan met dat heerlijke nodigende woord. Ja, dat ligt ons wel. Ja, dat daar dan mensen worden geschilderd die dan ja, reageren op een afwijzende manier. Dat is dan natuurlijk wel erg, maar gelukkig worden die dienaren dan toch opnieuw uitgezonden in die wegen, in die heggen, in die sterren. Dwingt ze in te komen en dan wordt toch dat huis vol. En dan zie je in dat 25ste vers, nadat de Heer Jezus dus deze gelijkenis gesproken heeft, dan zie je en vele scharen gingen met hem. Dus je zou kunnen zeggen dat 25ste vers eigenlijk het bewijs is dat die gelijkenis niet klopt. Of in ieder geval niet van toepassing is op die hoorders. Want die hoorders die volgen hem wel. Die hoorders zijn de mensen die geroepen zijn, die genood zijn. Ja, en die volgen de Heer Jezus niet enkele, zoals die gelijkenis de indruk wekt, maar velen. En dan gaat de Heer Jezus doen wat hij heel vaak doet. Ik heb vandaag dat evangelie van Matthäus wel zo eens even wat doorgelezen. Zou ik u ook aanraden. En dan zie je dat de Heer Jezus dat herhaalde malen doet. Want de Heer Jezus keert zich dus om naar die menigte, naar die scharen, die hem dus wel volgt. En dan gaat hij die scharen beproeven, toetsen, ze voorhouden wat het betekenen wil om hem daadwerkelijk te volgen. Maar je leest dat in de evangelie bijvoorbeeld, hè? Die man die zegt, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En zegt de Heer Jezus, ja ik heb niets waar ik mijn hoofd kan neerleggen, dus reken erop, als je me volgt, dan wordt dat een moeilijk pad. En die rijke jongeling die komt, ja ik ben bereid om al uw geboden te houden, ik wil wel graag u volgen. En dan zegt de Heer Jezus, goed, maar verkoop dan alles wat je hebt en volg mij en dan, ja, dan houdt het op. En zo ook gaat de Heer Jezus in dit hoofdstuk 14, gaat de Heer Jezus voorhouden dat consequenties heeft om de Heer Jezus te volgen. En dat is wat Reuel ook doet in dit boek. Hij laat in dit vijfde hoofdstuk zien Wilt u Christus volgen? Bent u een van die mensen, van die menigte die zegt, ik wil Jezus navolgen, overreken dan de kosten? En dan zegt Reuel wel mooi, hij maakt eigenlijk een variant op Matteüs 7 vers 13 en dan zegt hij, wijd is de poort en breed is de weg die tot het leven leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan. Nou, kijk om je heen, daar lijkt het wel een beetje op. Dat de poort wijd is, de weg breed is, ja, die tot het leven leidt. En velen gaan door dezelfde in. Dat lijkt toch wel wat de situatie te zijn als we zondags hier in de kerk zitten. Als we nadenken over de vraag, waar gaan we al die mensen huisvesten? Moeten nodig een nieuwe kerk, een grotere kerk? Velen zijn er schijnbaar die Jezus willen volgen. Blijkbaar is het een brede weg, is het een ruime poort. Zijn er velen die dat pad achter Jezus aan willen gaan. Maar Reuel zegt, niets is gewoner dan dat mensen die het woord met vreugde zien en ontvangen, na 2 of 3 jaar afvallen en terugkeren tot hun zonde. Zegt hier Jezus ook, met die gelijkenis van dat zaad. Dat zaad valt op allerlei plaatsen. En dan is met name, daar kom ik zo nog wel even op terug, die steenachtige plaats toch wel heel indrukwekkend, waar dat zaad invalt, terstond opkomt, prachtige vormen aanneemt, maar als dan de zon gaat schijnen, de hitte komt, ja dan verdort dat en dan blijft er niets van over. Reuel waarschuwt ervoor en zegt, het volgen van Christus is dus iets wat consequenties heeft. En ik zou daar de 4 elementen die Reuel daarin aanwijst, in ieder geval vanavond aan u willen voorhouden. Hij zegt, het eerste wat nodig is als u Christus volgen wil, is dat u bereid bent uw eigen gerechtigheid op te geven. U kunt niet breed uit over de weg, door een brede poort, vol met godsdienst, eigen gerechtigheid, vroomheid, welwillendheid, enzovoort, naar de hemel. Alle trots, alle eigendunk, alle hoge gedachten van onszelf, moeten we kwijtraken. Reuel zegt, we moeten er tevreden mee zijn om naar de hemel te gaan als arme zondaren, die niets hebben. Geen vertrouwen op onze eigen zedigheid, op ons bijbellezen, onze kerkgang, onze sacramenten. We moeten door alles heen zakken en op Christus alleen vertrouwen. En dit is het allermoeilijkste voor een mens. Want we vertrouwen misschien weinig mensen, maar onszelf hebben we over het algemeen toch wel hoog staan. Anderen verloochenen, anderen aan de kant zetten, gaat toch wel. Maar onszelf, mijn ik, mijn eigen gerechtigheid, mijn goede bedoelingen, dat laten we niet zomaar varen. Sterker nog, dat laten we nooit varen. En daarom is een afsnijding nodig bij God vandaan om afgesneden te worden van onze eigen gedachten, van onze eigen gerechtigheden, van onze eigen verwachtingen van onszelf, om als een hulpeloze, goddeloze, verloren zondaar die helemaal niets meer heeft, op Christus alleen te leunen en te steunen. Het tweede, en een kind zegt, ja natuurlijk, dat is toch niet zo nodig om op te schrijven, maar Reuel zegt, het zal de mens zijn zonden kosten. Wilt u Christus volgen, dan moet u uw zonden verlaten. Maar nogmaals, dat klinkt wel begrijpelijk. Je kunt geen dief zijn, geen bankovervaller zijn, iemand zijn die belastinggeld verduistert enzovoort. Dat kun je natuurlijk niet zijn als je een christen bent, begrijpen we allemaal wel. Maar die boezemzonde, dat die zonde die zo helemaal onderdeel uitmaakt van ons bestaan. Die zonde die we bereid zijn om weg te strepen, ja dat gaat wel, maar die zonde die de kern van ons bestaan uitmaken, die zonde laten we nooit los. Nooit. Sterker nog, die zonde, dat is niet maar een daad of iets wat ons aankleeft en wat we dan van ons af moeten zien te werpen, maar wij zijn zonde in ons hele wezen. Ons hele bestaan is zonde. En Rel zegt, die zonde moeten we bereid zijn om los te laten, om afscheid van te nemen. Oftewel, wij moeten onszelf helemaal kwijtraken. Wij moeten wederom geboren worden, van nieuws geboren worden, om geen opgepoetste en opgeknapte christen te worden, maar een nieuw mens te worden. In een nieuw godzalig leven te wandelen. En dan nog blijven ons die zonde na ontvangen genade aankleven. En dan zegt Rijl, daar moeten we gedurig mee strijden. En die moeten we kruisigen. En we moeten arbeiden om die zonden eronder te houden. Maar zegt Rijl, wat hebben we die zonde vaak eigenlijk lief. Wat beminnen we die zonde. Wat is uw boezemzonde? Wat is uw zonde die u het liefst hebt, die u vasthoudt, waar u niet van af wil? Want die is zo passend bij je karakter en zo passend bij je bestaan. Dat is zo iets heerlijks waar je hele leven eigenlijk al aan hangt en nou moet dat worden afgehouden. De Heer Jezus die acht dat zo moeilijk en zo verbonden met ons bestaan dat de Heer Jezus dat aan voorbeelden hangt als een oog uittrekken of een hand afhakken. Er moet van ons bestaan, moet sterven, moet afgesneden worden. Willen die zonden van ons worden afgenomen? Nou, u zegt het vanavond al. Als God dienen en Christus volgen betekent dat mijn oog eruit moet en mijn hand eraf. En datgene wat ik het liefste doe, als dat weg moet. Ja, dat is toch wel een hele zware prijs. Nu ja, dat zegt Rijl ook. Overreken die kosten eens. En het derde zegt Rijl. Wilt u Christus volgen, dan zult u radicaal met uw gemakzucht moeten breken. De Bijbel toont ons het volgen van Christus als het lopen in een renbaan. En dat er lopen in die renbaan vraagt de uiterste krachtsinspanning. Het is een gedurige strijd van 24-7 die nooit stopt tot uw laatste snik om te strijden tegen de zonde. Om u te oefenen in lezen, in onderzoeken, om te bidden, te smeken, om de gemeenschap der heiligen te beoefenen enzovoort. Dat hele leven achter Christus aan is een leven wat niet ontspannen is. En daarom zegt Rijl ook, het lijkt wel alsof in onze dagen de weg breed is en de poort wijd is. Het is alles zo gemakkelijk, lijkt het wel, om christen te zijn. Maar dat kost u dus uw eigen gerechtigheid. Het kost u dus uw eigen leven. Het kost u dus uw lievelingszonde. Het kost u dus uw gemakzucht. Kijk maar in de christenreis. Als de christen maar even een slaapje gaat doen, raakt hij zijn rol kwijt. Die moet gedurig in de strijd en in die geestelijke wapenrusting wandelen. En tot slot de vierde, zegt de Rijl, het volgen van Christus zal betekenen dat u de gunst van de wereld verliest. Ik zal er zo wel iets meer over zeggen, maar het volgen van Christus betekent dat u gehaat zult worden, veracht zult worden, versmaad zult worden, dat u een moeilijk leven zult hebben. Daar loopt u geen kans op, dat is onderdeel van het volgen van Christus. En misschien zegt u wel, nou mijn oom of mijn tante, mijn vader of moeder, mijn opa of oma, ja, die zijn bekeerd. Die dienen de Heere, maar daar zie ik eigenlijk helemaal niks van. Nou, dat is dan een veeg teken. Het kan zijn dat Gods kind zo ver bij Christus vandaan leeft, dat hij ook weinig naar Christus ruikt en ook weinig op Christus lijkt. Ja, en dan gaat dat wel. Maar hoe dichter u bij Christus leeft, hoe meer u naar hem zijn geur mag dragen en zijn handelwijze mag beoefenen, hoe meer u de vijandschap en de haat van de wereld zult ondervinden. Ja, Rel zegt, een godsdienst die niets kost, is niets waard. Een goedkoop christendom zonder kruis is een nutteloos christendom zonder kroon. Als u Christus zult volgen, zult u een zware strijd moeten strijden om in te gaan. En dan gaat Rel in dit vijfde hoofdstuk in op een categorie mensen die, waarvan hij zegt dat dat een groeiende categorie is, waarvan hij zegt, daar heb ik grote zorgen over en die wil ik u vanavond voorhouden. Misschien dat u zegt, ja, daar herken ik mezelf eigenlijk wel in, of ik deel die nood. Rel zegt, er is een hele gevaarlijke categorie mensen, dat zijn mensen die godsdienstig zijn opgevoed. Zijn geboren in een christelijk gezin, hebben catechisatie gevolgd, hebben de JV gezeten, vult u maar in. Die zijn christelijk opgevoed, die hebben kennis opgedaan in hun hoofd, terwijl ze nooit innerlijk, bevindelijk iets van die kennis, van die waarheid hebben beleefd. Die kunnen wel de vragen opzeggen op catechisatie, die kunnen wel de catechismus uit hun hoofd, maar die weten niet bevindelijk waar dat over gaat. Hij zegt, die mensen lopen een heel groot risico. Namelijk, zegt hij, dat zij van die godsdienst belijdenis gaan doen. Dat ze onder druk van de omstandigheden, emotionele gevoelens, wat opwinding, een vaag verlangen om te doen wat de anderen ook doen om hen heen, zonder enig grondig genadewerk in hun harten, belijdenis te doen, lid te worden van de gemeente en daarmee in een levensgevaarlijke positie te komen, dat ze wel die kennis dragen, dat ze belijdend lid zijn, maar bevindelijk niet weten van de zaken die ze verstandelijk wel kennen. Hij zegt, deze mensen zullen afvallen als ze op deze wijze Christus denken te kunnen volgen. Want ze zullen erachter komen dat het harde leringen zijn, soms. En dat ze harde behandeling zullen moeten ondergaan als ze Christus willen volgen. Ze zullen ondervinden dat belijden, als ze dat daadwerkelijk vorm zullen geven in hun leven, lijden in zich zal hebben. En als er dan niets van de waarachtige bevinding en kennis van Christus is, zullen ze dat belijden niet kunnen ondergaan, de gevolgen die daaraan verbonden zijn. Dan bezwijkt hun geloof, bezwijkt hun belijdenis en Rel zegt, dan worden ze een schande voor de kerk, omdat de wereld toekijkt en zegt, zijn dit dan de belijders van de kerk en gaan die bij de eerste beste vlaag van tegenwind al overstag? Dus dan moeten we onszelf voorhouden. Deze spiegel. Hoe zien we onszelf? Hoe kijken we daarnaar? Wat betekent onze belijdenis? Zijn we zachtjes aan zoveel kennis aan het vergaderen? Hebben we belijdenis gedaan? Misschien zelfs wel aan het heilig avondmaal geweest enzovoorts. Maar kent u, zegt Rel, bevindelijk wat u verstandelijk belijdt? Anders gaat het nu misschien nog wel, maar straks komen de vervolgingen en dan blijft u niet staande. Rel zegt ook, er kunnen ook mensen zijn die onder de invloed van enthousiaste, opgewekte, opwekkende predikers gestimuleerd worden, bewogen worden om te belijden wat ze niet ondervonden hebben. Hij zegt, en dat kan zo zijn dat mensen door een bezielende prediking en een bezielende voordracht enzovoort, dat ze in een enthousiasme terechtkomen, in een vreugde terechtkomen, die zo groot en zo heerlijk is, Rel zegt dat het de oude christenen bijna opschrikt. En dat er zo'n vuur en zo'n ijver aan de dag gelegd wordt, waarmee ze anderen voorbij streven in het verlangen om te evangeliseren, om dingen te organiseren, vult u maar in. Een praten, een streven voor geestelijke doelen, zegt Rel. Zodat de andere christenen zich eigenlijk beschaamd voelen en zeggen, dat is wel zoveel vuur, dat heb ik helemaal niet. Hij zegt, maar deze mensen moeten zich beproeven of er onder dat ijvervuur ook daadwerkelijke bevinding van de waarheid en kennis van Christus ligt. Anders blijkt het straks als de zon opkomt geen wortel te hebben. En dan is er, zodra de vervolging en de verdrukking komt, blijft er helemaal niets van al dat enthousiasme en die geestdrift over. Daarom zegt Rel, de weg is niet breed en de poort is niet breed die tot het leven leidt. En er zijn er niet velen die dezelfde vinden, maar de Heer Jezus zegt, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Dus u hebt vanavond gezien uit dit woord van Lucas 14, dat de Heer Jezus de mensen die hem navolgen een toetssteen voorhoudt. Om ze te beproeven in de dag der zaligheid of hun volgen van Jezus, of hun enthousiasme voor Jezus, wel gefundeerd is in het waarachtige geloof. Waarom doet de Heer Jezus dat? Je zegt, zou de Heer Jezus niet blij moeten zijn dat die mensen hem volgen? Notabene, als dan alle mensen hem verlaten en die discipelen staan er nog, dan zegt de Heer Jezus, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Dan zou je toch zeggen, bent u niet blij dat er nog in ieder geval nog een aantal zijn die u volgen? Nee, Christus wil dat u hem echt volgt en dat u echt zalig wordt. En dat is de geest die ook bij Rel leest. Hij zegt, we moeten niet blij zijn met volle kerken en veel geestdrift. Maar we hebben mensen nodig die waarachtig tot God bekeerd zijn. Dat als de zware tijden komen en de verdrukkingen komen, dat dat geloof wortels blijkt te hebben. En omdat die vervolgingen er nu nog niet zijn, reikt ons de schrift heel veel aan om onszelf daar al in te spiegelen. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, ik zend u als schapen te midden van de wolven. U mag vanavond in de spiegel kijken als u belijdt een christen te zijn. Bent u bereid om door Christus uitgezonden te worden als een schaapje, machteloos, zonder dat je ook maar iets kunt doen tussen de wolven? Bent u daartoe bereid? Bent u bereid, de Heer Jezus zegt, als ik u uitzend en u gaat mij belijden voor de mensen, dan zult u uit de synagoge geworpen worden. Kun je het kerkelijk heel moeilijk krijgen. Kun je gegezeld worden, zegt de Heer Jezus. Nog moeilijker. De Heer Jezus zegt, als je mij gaat volgen, dan zal de ene broeder tegen de andere broeder opstaan. De schoondochter tegen de schoonmoeder. De vader tegen het kind. De kinderen zullen hun ouders doden. De ene broeder zal de andere broeder overleveren om gedood te worden. Je zult in familieverbanden, zul je het moeilijk krijgen. Bent u bereid? Bent u bereid om dat te lijden? Misschien is het nog niet zo, maar de Heer Jezus zegt, ik hou het u alvast voor. Beproef u, toets u, of u daartoe bereid bent. Ja, gij zult van alle gehaat worden om mijn naam. De Heer Jezus zegt, je zult in de ene stad gaan en dan zullen ze je vervolgen. Dan moet je misschien naar een andere stad vluchten, zullen ze je ook weer vervolgen. Het kan zijn dat je het Davids leven zult moeten gaan beoefenen als een veldhoen op de bergen. De Heer Jezus die die toont dat in de evangelie op allerlei verschillende manieren. Ik zal dat niet allemaal aanwijzen, maar de Heer Jezus zegt tot slot: en wie dit kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Dus de vraag is vanavond, de toetssteen is vanavond: hebt u de kosten overrekend van het volgen van Jezus? Want dan zult u straks, als dat komt, ook troost vinden in die woorden die in de zaligsprekingen staan. Zalig zijn die vervolgd worden, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen, liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u, verheugt u. Uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Als je heel dat evangelie doorleest en dat onderwijs van Christus, dan zie je dat belijden en lijden echt onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Kan niet anders. En daarom beproeft de Heer Jezus. Daarom draait hij zich om tot die scharen en zegt: kom, overweeg nou, bezint eer ge begint. En dan geeft de Heer Jezus dat voorbeeld waar Rel dat hoofdstuk ook mee inleidt uit Lucas 14. Wie gaat er nu een toren bouwen zonder de kosten te overrekenen? Of die ook heeft om het te vervolmaken? Zodat je niet enthousiast begint, maar straks het niet zult kunnen volbrengen en de mensen u zullen bespotten. Rel zegt: ik geef volmondig toe dat het christendom van onze dagen, twee keer naar de kerk op zondag, misschien nog door de week naar de kerk, nou, bij het avondeten Bijbel lezen, 's middags met de kinderen, misschien nog een vestje zingen, dat is het dan ongeveer wel. Ja, dat is een uiterlijk christendom, dat kost niets. Dat vraagt geen zelfverloochening en geen opoffering, maar de Heer Jezus zegt: als je mij lief hebt, als je het zout der aarde wilt zijn, ja, dan zul je al dat lijden wat ik zojuist genoemd heb, zul je moeten dragen. En dan, voor degenen die het hoofdstuk gelezen hebben, die zijn misschien wel wat verbaasd over de paragraaf die Rel ingevoegd heeft, waarin hij heel kritisch is op de opwekkingen. Rel schrijft heel kritisch over de opwekkingen in het verlengde van die vraag: ja, wat is nu enthousiasme, wat is geestelijke hartstocht, om maar zo te zeggen, zonder het juiste fundament? En dan zegt Rel, aan de ene kant zegt hij: het zou me erg spijten als de woorden die ik hier gesproken heb, de kritische woorden over de opwekkingen, verkeerd begrepen zouden worden. Hij zegt: waarachtige godsdienstige opwekkingen, daar kan ik hartgrondig dankbaar voor zijn. Hij zegt: waar ze ook plaatsvinden, hoe ze ook bewerkstelligd worden, ik verlang ernaar om God daarvoor te loven met mijn hele hart. Als Christus verkondigd wordt, verblijd ik mij, welke prediker het ook mogen zijn. Als zielen zalig worden, verblijd ik mij, in welke afdeling van de kerk het woord des levens ook bediend wordt. Maar zegt Rel, hij zegt: we moeten ook beseffen dat iedere goede werking, al het goede in deze wereld helaas, ook heel veel kwade uitwerkingen kan hebben. En hij zegt: een van de aarzelingen die ik heb bij die opwekkingen, en het is toch goed denk ik om dat vanavond mee te nemen, het is dat er een theologisch systeem ontstaat wat uiterst gebrekkig en schadelijk te noemen is. En dan gaat hij uitleggen in een aantal punten, ik heb er 5 uitgehaald, wat daar gevaarlijk aan is. Hij zegt: het eerste gevaarlijke is dat bij die opwekkingsprediking, bij opwekkende predikers om maar zo te zeggen, heel nadrukkelijk wordt gewezen op de bekering nu en dat de bekering die nu plaats moet vinden, dat het ook Gods normale werk is om dat nu, hier, op dit moment, in één keer uit te voeren en volledig op te lossen. Oftewel, u komt hier vanavond binnen, buiten Christus, en u gaat hier vanavond weg, in Christus, verlost, verheugd, verblijd, en het is alles opgelost. Hij zegt, als de bekering, Gods handelwijze, op deze wijze versmald wordt, is dat gevaarlijk. Hij zegt, en waarom is dat dan gevaarlijk? Ten tweede, omdat zondaars dan niet genoeg onderricht, onderwijs krijgen over de heiligheid van Gods wet. De diepte van hun zondigheid en de werkelijke schuld van hun zonde. Hij zegt, we moeten, en dat is best wel teren, hij zegt, we moeten niet onophoudelijk roepen tot de mensen om tot Christus te komen, als we ze niet ook voorhouden waarom. Waartoe dat nodig is. Wat hun zonde en hun schuld is. Anders krijg je een soort beweging waarin mensen worden opgewekt en in een vlaag van emotie enzovoorts menen die toevlucht te nemen en dan in vreugde en blijdschap weg te gaan, zonder dat daar een fundament van ware zondekennis en ellendekennis onder ligt. Ze weten wel verlost te zijn, maar weten niet waarvan. En dan zegt Rel, hij zegt, soms wordt ook het geloof niet op de juiste wijze uitgelegd. Hij zegt, in sommige gevallen wordt de mensen geleerd dat een goed gevoel, een emotioneel gevoel, dat al geloof is. Hij zegt, in andere gevallen wordt geleerd dat als mensen geloven dat Christus voor de zondaren gestorven is, ja, dat ze dan het ware geloof hebben. Hij zegt, maar dat geloven de duivelen ook. Hij zegt ook, het kan zijn dat de innerlijke blijdschap, de grote vreugde en blijdschap, als een wezenlijk kenmerk wordt gesteld van waarachtige bekering. Dus je moet bijna een extatische vreugde en blijdschap uitspatten, ja, dan is dat waarachtig bekering. Maar Rel zegt, dat kan ook zijn als je echt overtuigd bent van je zonde en van je schuld. En God schenkt je de gerechtigheid van Christus, spreekt je vrij van de zonde, zet je in de vrijheid. Misschien kun je geen woord uitbrengen. Kun je alleen maar zitten en staren en wegzinken in de verwondering. En misschien kun je alleen maar huilen. En is er helemaal niet die extatische vreugde en blijdschap en springen en zingen. Hij zegt, dat is gevaarlijk. Dan krijgen we wel heel veel geestdrijverij, maar is geen daadwerkelijk werk van de geest. Hij zegt, en dat had ik toch eerlijk gezegd niet zo van Rel verwacht. Hij zegt, wat als laatste, maar niet het minste belangrijk is. Hij zegt, als we zulke opwekkingsbewegingen proberen gaande te maken, hij zegt, dan missen we in de prediking Gods soevereiniteit. In het zaligen van zondaren. Dus de notie dat het noodzakelijk is dat God ons bekeert. Dat het van God moet komen. Rel noemt het voorkomende genade. Hij zegt, velen praten alsof bekeringen naar eigen believen bewerkstelligd kunnen worden. Alsof er geen tekst bestond als deze. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods. Hij zegt dus, als eigenlijk wat hieronder ligt, is dat het ware beeld van wie God is, in zijn heiligheid, in zijn afschuw van de zonde, in zijn rechtvaardige toorn over de zonde, dat die elementen eigenlijk verdwijnen en een enthousiasme, een voorhouden van een genadige, liefdevolle God, dat de enige inhoud wordt van de prediking en mensen vervolgens worden opgeroepen om in de genade van die God te geloven. Hij zegt, maar dan krijgen we mensen die genadeloos zijn, maar die wijsgemaakt wordt dat ze bekeerd zijn. Terwijl het alleen een zintuigelijke opwinding is. Dat het alleen voorbijgaande gevoelens zijn. En ook dit schrijft Rijl natuurlijk niet om te plagen of om nou eens kritisch te doen, om het kritisch doen. Maar omdat de mensen die in een vlaag van emotie en in een vlaag van groepsdruk enzovoorts tot bekering komen. Hij zegt, straks komt de vervolging en de verdrukking en dan blijkt het geen wortel te hebben en dan gaat het sterven. En daarom zegt Rijl, wilt u Christus volgen op een wijze dat het de verdrukking en de vervolging en de zware tijden in de laatste dagen kan verdragen, dan zult u een bekering van God moeten ontvangen die bij God vandaan komt, die voorkomend is, die tot ons komt, die in ons uitgewerkt wordt, in een weg van overtuiging van uw zonde en uw schuld, en een openbaring van Christus als de volkomen zaligmaker. Die twee zaken bij elkaar. Rijl zegt, het tegengif van dat enthousiasme en die drijverij is de volle raad van God verkondigen. Waarin de schriftuurlijke verhouding van wet en evangelie, van zegen en vloek, van oordeel en vrijspraak hun eigen plaats krijgen. Hij zegt, laat berouw en geloof ten volle onderwezen worden. Niet alleen geloof, niet alleen het bevel om te geloven, maar ook de onmacht van de mens dat hij niet kan geloven. Niet alleen de welwillendheid van God om zondaren in Christus zalig te maken, maar ook het recht van God dat God naar recht ons moet schuldig keuren en voor eeuwig moet wegdoen. Als die elementen niet samen een plaats krijgen, dan verdwijnt de spanning in de prediking en dan verdwijnt ook het wonder en dan worden mensen niet daadwerkelijk in Christus gefundeerd. Rijl zegt ook, zorg ervoor dat degenen die belijden dat ze een onmiddellijke, gevoelige vrede hebben gevonden. Dus de mensen die naar u toekomen en die zeggen, ik heb vrede gevonden. Hij zegt, waarschuw deze mensen. We hadden niet verwacht van Rijl, hè? Maar waarschuw deze mensen dat ze zich moeten beproeven of het gevoel of geloof is. Dat is eerlijk, want je kunt beter erachter komen in je leven dat het gevoel was om God geloof af te smeken, die bereid is om u dat te schenken, Psalm 81 vers 12, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt, ik schenk het u zo gij het smeekt, dan dat je met je gevoelsgeloof zonder wortels de beproeving in moet. Want Rijl zegt, er is niets zo erg. En ik zeg dat maar even heel persoonlijk, ik heb dat ook in mijn eigen leven meerdere keren bij mensen gezien. Er is niets zo erg als mensen die belijden bekeerd te zijn, vervolgens een geestelijk enthousiasme en activiteit aan de dag leggen waar je verbaasd en verwonderd over bent en dan na een jaar of twee jaar, dan nemen ze van alles afscheid, gaan ze de wereld in, doen ze nergens meer aan. Dat is ontzaglijk schadelijk voor Gods naam, voor de gemeente en daarom moeten we niet haastelijk de handen opleggen om dat dan maar even te gebruiken, die woorden, maar mogen de mensen ook toetsen. Als Christus, de grote profeet, mensen die hem volgen, beproeft, toetst, zelfs soms van zich afdrijft, het is niet voor de hondekers, om hun oprechtheid te toetsen, dan mogen wij de handelwijze van Christus niet veranderen. En daarom zegt Rijl, de prediking van iedere prediker moet in ieder geval bestaan uit drie kernelementen uit Gods woord. Hij zegt, altijd moet dat aspect van die gelijkenis van de zaaier onderdeel uitmaken van de prediking. Niet alles wat opkomt heeft wortels. Het tweede element wat altijd in de prediking moet zitten is de oproep. Overreken de kosten. En het derde wat er altijd in moet zitten is de vraag. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Opdat u beproefd zoudt worden. En nu gaat u vanavond straks naar huis. En de vraag ligt aan uw hart. De Heere zegt als het ware, vanavond laten we plaatsnemen op een hoge berg. En aan de ene kant laat ik u uw leven zien. Uw fijne band met uw vader, moeder, uw broers, uw zussen, uw collega's, uw buurtgenoten. Ik laat u uw werk zien, uw carrière, uw geld, uw bezittingen, alles wat zo mooi en zo fijn is. En aan de andere kant laat ik u zien het leven met Christus. En dat is een kruis. Het leven achter Christus aan is een leven onder het kruis. Daar zult u geroemd worden. Want bent u een fijne collega. U doet tenminste niet zo moeilijk. Bent u een fijne buurtbewoner. U komt gewoon op de buurtbarbecue. Terwijl de muziekkaart aanstaat. U gaat dan wel naar de kerk zondags. Maar ja, gelukkig doet u daar niet moeilijk over. Daar heeft u kinderen die een pad op gaan. Waarvan u zegt dat gaat haaks tegen het woord in. Maar gelukkig vader en moeder zijn niet zo moeilijk. Die zeggen daar tenminste niks van. Dan kunt u carrière maken in de wetenschappelijke wereld, want u bent gewoon bereid om atheïstische en bijbelvijandelijke leerstellingen dan maar aan te nemen, want anders kunt u geen wetenschappelijke carrière maken. Aan die kant is, laten we zeggen, het zijn de gouden bergen van het leven van een surrogaat christen. Waarbij het allemaal niets kost, waarin u de ruimte kunt krijgen om inderdaad af en toe naar de kerk te gaan. Best, u mag best wat vroom doen, maar het is het leven zonder kruis. En aan de andere kant wordt u getoond het leven met Christus. Het leven onder het kruis. Aan die kant zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Aan die kant het leven waarin u het risico loopt dat u door uw buurtgenoten uitgespuugd wordt. Dan loopt u het risico dat uw carrière vastloopt omdat u nou eenmaal niet mee kunt gaan in de wetenschap van deze wereld. Aan die kant, daar is het leven waarin u het risico loopt om gedood te worden. Waar ze liegende alle kwaad over je spreken, de hele buurt over je roddelt. Het is niet eerlijk, niet waar, maar om Christus wil doen ze dat. Aan die kant is het leven met Christus. En u moet vanavond uzelf niet een rat voor ogen draaien en zeggen, natuurlijk wil ik graag bekeerd worden. En natuurlijk wil ik God dienen, want dat wil ik heel mijn leven al. Nu moet u vanavond eens eerlijk voor deze twee beelden gaan staan. Dit is het leven godsdienstig zonder Christus en dat is het leven met Christus. En nu moet u vanavond eerlijk de vraag beantwoorden tussen God en uw ziel. Kiest dan heden wie ge dienen zult. Zegt u het maar. De Heer Jezus is deze vraag ook gesteld. Hè? De duivel zegt, als je voor mij knielt, krijg je alles. Alles. Of anders het leven met Christus. In de woestijn. Wat is vanavond uw antwoord? Misschien zegt u, dan heb ik toch liever dat fijne huwelijk. En die fijne band met de kinderen, ook al gaan ze over 1000 grenzen, dan toch maar liever. Of zegt u vanavond, heb wereld, uw schatten, heb het maar, wat het me ook kosten zal, ik zal Jezus volgen, waar hij ook heen gaat. En hij keert zich om en zegt maar, ik heb geen plaats waar ik mijn hoofd zal neerleggen. Toch zal ik u volgen. Ja, maar mijn weg is een weg in de woestijn. Toch zal ik u volgen. Mijn weg is een weg onder het kruis. U zult gesmaad worden, bespot worden, pijn gedaan worden, misschien zelfs gedood worden. Wat zegt u? Eerlijk, hè? Tussen God en uw ziel. niet vroom ja zeggen, eerlijk. Weet u, daar heeft Rijl gelijk. Hè? We hebben voorkomende genade nodig die bij God vandaan komt. Want weet je, dan is die hele moeilijke weg onder het kruis, heel dat moeilijk leven, is toch een zalig leven. Omdat het een weg is achter Christus aan. En het is een weg in het zien op Jezus. En dan verlies je misschien wel de gunst van je kinderen. Of van je man. Of van je vrouw. Hoeft niet, maar kan. Kan. Maar krijg je de gunst van Christus. Misschien verlies je de gemeenschap met je man en met je vrouw. Maar ontvang je de gemeenschap met Christus. Misschien ontvang je de toejuichingen, de waardering van je collega's. Maar aan die kant is er een grote menigte van getuigen. Lees maar in de schrift die toekijken. Daar verliest u misschien al uw vrienden, maar daar ontvangt u Abraham, Isaac, Jacob tot uw vrienden. Ik kan u zeggen dat leven achter Christus aan is een zalig leven. Dan, in dat leven, daar zingen Paulus en Silas in de boeien. Met een kapotgeslagen rug tot eer van God. Dan zijn ze zo verheugd en zo verblijd dat ze verwaardigd worden om voor Christus te lijden. Maar dit kunt u alleen zien door de ogen van het geschonken geloof. Anders zegt u, die man van smarte, die verzocht in krankheid, waar iedereen zijn aangezicht voor verbergt, die man die geen gedaante nog heerlijkheid heeft, moet ik die volgen en kost dat ook nog eens zo'n prijs? Begin er niet aan. Geef mij dan maar de wereld. Maar de Bijbel zegt, die wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Maar deze Jezus leeft in eeuwigheid. Deze Jezus zegt, kom, een verdrukking van 10 dagen. Volg mij, draag uw kruis. Wees getrouw tot in de dood. Ik zal u geven de kroon van het eeuwige leven. Deze weg eindigt in de hel. Deze weg eindigt op uw sterfbed. Ik heb het meegemaakt. Onvoorstelbaar. Hoe de wereld omgaat met mensen die op sterven liggen. Dat de familieleden met elkaar lekker aan het eten en drinken waren. Terwijl de vader in een andere ruimte letterlijk dood lag te gaan. Maar daar hadden ze geen zin in. Die vader stierf alleen. Want zij moest het gezellig hebben. Dat is de barmhartigheid van deze wereld. Die zullen je toejuichen en alles geven in je leven wat je maar wilt. Maar als je sterft, trekken ze allemaal hun handen van je af en ga je voor eeuwig verloren. Maar aan die kant, als je daar sterft, als je daar door de doodsjordaan heen gaat, gaan de bazuinen klinken, gaan de hemelklokken luiden, ga je in de vreugde van de Heere, zo je eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Weet je met wie? Met al diegenen die deze weg gegaan zijn. Die dit lijden hebben geleden. Met al diegenen die bespot zijn. Die veracht zijn. Die misschien wel gedood zijn. Maar die verdragen hebben wetend. Wetend dat de dag zou komen. Dat je alles achter mag laten. En in mag gaan. In de vreugde van de Heere. En daar komt de vergelding. Het loon. Had je hier misschien niks. Doordat je overal uitgespuugd werd. Daar zul je zijn. Als een koning. Als een koninklijk priesterdom. Zul je op tronen mogen zitten. Zul je met Christus mogen regeren. U zegt, ach joh. Mocht ik op de drempel zitten, was het maar genoeg. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar toch Christus zal, zeggen die discipelen, hè? Maar wij hebben nu nagevolgd, wat zal ons dan geschieden, zegt de Heer Jezus. Niemand die mij heeft nagevolgd en verlaten heeft vader en moeder, niemand daarvan zal zonder beloning, even mijn woorden, de eeuwige heerlijkheid ingaan. Daarom vanavond. De keuze moet vanavond vallen. De werkelijk waar. Kiest heden wie gedienen zult. U zegt, geef me de wereld. Geef me alles wat er te bieden is. Dan gaat u verloren. Of u zegt, geef mij de Heer Jezus. Of ik sterf. Dan zult u een moeilijk leven doorgaan. Maar ingaan in de eeuwige rust. Tot slot een laatste zin. Misschien bent u kind van God. En zegt u, ik geloof toch dat ik Christus kennen mag. Dat ik hem volgen mag. Maar ik herken eigenlijk niet zoveel van dat lijden. Daar is maar één reden voor. Ik zeg het ook tegen mezelf. Misschien vindt u me hard. Maar dan lijkt u niet zoveel op Christus. Want als u op hem lijkt, zullen ze u behandelen zoals ze hem behandeld hebben. En daarom, u hoeft de strijd niet te zoeken en ook niet te verlangen. Maar u mag wel verlangen, maak ons uw beeld gelijk. En als u hem mag belijden voor de mensen, zal hij u belijden voor zijn Vader. En zult u hier op aarde lijden en moeite hebben. Maar nogmaals, daar komt gelukkig een eind aan. Misschien zegt u vanavond, ik vind dat eigenlijk allemaal best wel kritisch hoor. En al dat separeren en dat wat het dan wel is en niet is. En dan moet je het nog beproeven en alles. Lieve vrienden, het gaat op een eeuwigheid aan. Een eeuwigheid. En je zou je voor een eeuwigheid vergissen. Je zou voor een eeuwigheid vergissen. Daarom beproeft u zelf. Nou, ja zeer nou, of u daadwerkelijk in het geloof bent, of u daadwerkelijk Christus kent, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Tot zover de lezing. Zoals u inmiddels weet, is er gelegenheid tot het stellen van vragen. En daarna wil ik ouderling Van Horsten vragen om met ons te eindigen. Is er iemand die iets wil vragen? Mag ook gerust iets zeggen. Uit uw hart misschien wel. Dat mag ook. Ja. Precies, ja. Nee, dat is zo, hè. Dus wat Mieke zegt, is wie meent te staan, ziet hoe dat hij niet vallen. Dit is ook geen keuze die wordt voorgesteld om naar uw welbevinden te kiezen. Hè, ik hoop van harte dat Gods geest vanavond u door zijn voorkomende genade tot die hartelijke keuze brengt. Hè, zoals een Rut die keuze moest maken, even als voorbeeld. Want wij kiezen uiteindelijk altijd voor het gemak en voor het plezier. En wat het mooie leven. En zolang we onszelf wijsmaken dat die smalle weg eigenlijk best wel breed is. En die poort ook wel breed is. En ook best wel allemaal ermee door kan. Willen we wel christen zijn. Maar als dat kost. Ja. Ja, echt waar. Ja. Ja. Moet het hebben van zijn keuze. Zegt Jan, nee, dat is ook zo. Echt waar, ja. Ja. En als hij kiest, dan ga ik ook kiezen. Hij heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Als hij me overwint, word ik ook gewillig om voor hem te strijden en voor hem te lijden. Maar Rijl heeft dat heel duidelijk aangegeven, groot gevaar, dat we onze activiteit gaan ontplooien. En dat wij, nee, het moet echt van zijn kant komen, iedere keer weer opnieuw. Ja. Ja, Mieke zegt, hè, dat als God je ook in zo'n beproevingsweg brengt, dan geeft hij ook alles wat daar bij nodig is. Ja. Nee. Ja. 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 opdat het meer zou schitteren. Ja, Theo zegt hè, dat God wil dat goud meer en meer schittert. Of misschien moet ik zeggen spiegelt. Dat hij meer en meer zijn eigen beeld erin ziet. En daarvoor zijn die proefwegen ook. Hè, om dat schuim steeds meer weg te nemen en steeds meer zijn beeld daarin zichtbaar wordt. Ja. Er zijn nog meer opmerkingen of vragen? Zou je willen eindigen, Theo?
Geef er nog een psalm op. Jij. Ik hoor niet wat hij zegt. 22 vers 17. Vers 14. Ja, ik heb een oorapparaatje niet in. Hè. 22 vers 14. Eer lang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wilste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert en zal zijn almacht tonen, hij heerst zover de blindste hij zijn wonen tot hem bekeert. Psalm 22 vers 14. Toen ik dit hoofdstuk las, het had mij vreselijk aangeraakt. Als het gaat over de vraag wat Jasper net zei, wat kost het? Maar toen dacht ik, wat heb het die borg en die zaligmaker gekost? Hè? de hemel verlaten, in de hel terechtgekomen. Gethsemane, Pilatus, wat praat ik over mij? Ziende op het lam, de overste lijstman. Ik geloof dat Paulus ergens zegt, het is een eer, zegt hij, om verdrukt te worden om zijnentwil. Een eer. Ziende op hem. Dan kan het alleen. En anders nooit. Anders wordt het een werk. Ik wil u toch nog een stukje voorlezen. Als het mag, Jasper. Ja. Tot besluit. Laat ieder van ons ernstig bedenken. Of zijn godsdienst hem op dit moment iets kost. Zeer waarschijnlijk kost hij u niets. Zeer waarschijnlijk kost hij u geen moeite. Tijd, nadenken, zorg, inspanning, zelfverloochening. Let nu op wat ik zeg. Een godsdienst als deze zal uw ziel nooit zalig maken. Hij zal u nooit vrede in uw leven of hoop in uw sterven geven. Hij zal u niet ondersteunen in de dag van de verdrukking of vertroosten in het uur van de dood. Een godsdienst, wat zei Jasper ook net, die niets kost, is niets waard. Ontwaakt voordat het te laat is. Ontwaak en heb berouw. Ontwaak en kom tot bekering. Ontwaak en geloof. Ontwaakt en bid. Rust niet, voordat u een bevredigend antwoord kunt geven op mijn vraag. Wat kost het? Is er onder u iemand die werkelijk meent dat hij de kosten overrekent en het kruis opgenomen heeft, dan vraag ik hem om te volharden en verder te gaan. Ik veronderstel dat u uw hart vaak zo zwak voelt en dat u sterk te maken hebt met de verzoekingen om in wanhoop maar alles op te geven. Uw vijanden lijken zo talrijk te zijn, uw boezemzonde zo sterk, uw vrienden zo weinig, de weg zo steil en nauw. Dat u zich amper raad weet. Maar toch zeg ik, volhard. De tijd is zeer kort. Nog een paar jaren van waken en bidden. Nog een paar slingeringen op de wereldzee. Nog een paar keer met sterven en veranderingen geconfronteerd te worden. Nog een paar winters, zomers en alles zal voorbij zijn. En dan zullen we onze laatste strijd gestreden hebben en niet meer hoeven te strijden. De tegenwoordigheid en het gezelschap van Christus zal alles, alles vergoeden wat we hier beneden geleden hebben. Wanneer we zien zoals wij gezien zijn en we terugkijken op ons levensreis, zullen we ons verwonderen. Over onze lafhartigheid. We zullen ons verbazen dat we ons kruis zo zwaar vonden. En dat we de kroon zo licht achten. We zullen ons erover verbazen dat we bij het overrekenen van de kosten ooit over konden twijfelen aan welke kant de balans doorsloeg. Laten we moed vatten. Kinderen van God, we zijn niet ver. Van huis. Laten wij danken. Trouwe goedheid. Wij doorgronden u niet in uw liefde. Wij verstaan niets van alles. Onbekwaam tot enig goed. Dat leert een kind van God. Niets te kunnen. Maar het is een groot voorrecht. Wat wij al zei. Om als een zondaar naar u te gaan. Ziende op hem, zijn kruis, zijn lijden, zijn verzoeking, zijn beproeving, zijn weg, ziende op hem, zo de loopbaan te lopen. Heren, en dan gewillig, want u hebt een gewillig volk om u te volgen. En dan beproeft u en dan leidt u. Wees met hen die niet kunnen zien op dat kruis. Heren, wilt u ze zelf op u doen zien. O, schenk het nog. Heb dank voor deze avond. Leid ons in ons leven. Voor uw kinderen is het toch wel een troost, heren. Bijna thuis. Maxeen zegt het. Nu reis ik getroost. Onder het heiligenkruis. Dat is het, heren. Lijden om Christus wil. Naar mijn erfgoed hierboven. Naar mijn vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij. Door de aardse woestijn. Wat een strijdperk is. Van dit leven. Gestorven voor mij. Zal mijn zwanenzang zijn. Wees met hen. Die u niet kennen. O God in de hemel. Wilt u zelf door uw Heilige Geest ogen openen, harten aanraken. Wees met uw kinderen, u hebt het gezegd. Ontwaakt. Ontwaakt. Heer, omdat we strijden. Wie volharden zal tot het einde, hebt u gezegd, zal zalig worden. Heb dankt wat u de woorden aan Jasper gaf. Zegen het deze avond. Breng ze veilig thuis. Om Jezus wil. Amen.